Oké, bedankt. Ja, mooi lied, hè? Welke vriend is onze Jezus? Maar hij is meer dan onze vriend. Hij is onze Heer en onze Heiland en onze Verlosser, onze Zaligmaker. Hij is ons alles, ja? Precies. Goed, we gaan weer verder met ons eerste onderwerp over het programma van God. Naast de bedeling der genade, voor de bedeling der genade en... Nou, de bedeling der genade waarin wij nu leven. Zie je dit schijnbeschema? Heb ik er even dichtgemaakt. Om te gaan denken en lezen vanuit het programma wat God heeft. Voordat Paulus geroepen werd. En dat is belangrijk dat we dat gaan zien met elkaar. Dus sla met mij open Handelingen 3 vers 17. We zijn vorige keer gekomen in Handelingen 7. Ik ga een klein stukje terug. Maar Handelingen 7 hebben we gezien. Dat is een heel belangrijk keerpunt in de geschiedenis van het volk Israël. En ook van de wereld. Ja, dat Stefanus die daar geroepen of die gestenigd werd en die de Heer Jezus zag staan ter rechterhand van God. Nou, we hebben vorige keer gezien dat Petrus zei dat hij zat. Paulus zegt dat hij aan de rechterhand van de Vader zit. Maar hier zien we een moment dat hij gaat staan. En vanuit de Bijbel hebben we gezien, vanuit het Oude Testament, dat als hij gaat staan, dat heeft te maken dat dan het oordeel gaat komen over deze wereld, waarin alle ongelovigen zullen weggenomen worden van deze aarde. Op weg naar Armageddon, de grote veldslag. Afgelopen woensdagavond hebben we het daar ook nog even over gehad. Dat de een zal genomen worden, de ander zal gelaten worden. Nou, het is precies altijd andersom als met de opname. Want als de Heer ons komt halen, dan worden de gelovigen weggenomen. Maar als de Heer Jezus komt naar deze aarde, terug, ja... Tweede komst van Christus naar deze wereld, naar de aarde. Dan zullen de gelovigen blijven en de ongelovigen zullen geoordeeld en vernietigd en weggenomen worden van deze aarde. Precies andersom. Goed, dat is dus als de Heer Jezus gaat staan. Ik wil nog even terug naar Handelingen 3 met jullie. Dat Petrus in een toespraak tegen hun zegt. Nog even over dat Israël wordt hun de bekering aangeboden. Ze hebben de Messias gekruisigd. In Handelingen 3 vers 17 zegt Petrus tegen hun: nu broeders, ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw overste. Zie je, ze hebben het onwetend gedaan. Ze hadden het kunnen weten, maar ze hebben het toch in onwetendheid gekruisigd. En daarom krijgen ze nog 1 jaar die tijd om zich te bekeren als volk. Ja, en dan het koninkrijk in te gaan. En dat zegt Petrus hier eigenlijk ook. Wat zegt hij in vers 19? Weet u dan, hè, dan, dus met andere woorden, jullie hebben het in onwetendheid gedaan, dus het definitieve oordeel, voordat hij gaat staan, zeg maar, om te oordelen, het volk Israël. Als je nou weet het, je bekeert je, ja, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Dus jullie krijgen nog die kans. En dan staat er, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Dus er komt een tijd van verkoeling. En wat is die verkoeling? Nou, wat is verkoeling? Je zoekt even verkoeling. Hè? Als je het heel heet hebt of zo, dan ga je even, zoek je even verkoeling. Dan ga je zitten en dan ga je even rusten. Uitrusten, lekker genieten. Even tot jezelf komen. Nou, de tijden der verkoeling, Israël is altijd vervolgd geweest door de vijanden. Ze zijn onder vreemde overheersing geweest. En dan zullen ze eindelijk het beloofde koninkrijk ingaan. Dat is die verkoeling. Dus als ze zich bekeren, als Petrus hun oproept, dan zullen ze het koninkrijk ingaan. Dan komt die verkoeling. En dan in vers 20. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Zie je het? Dus als Israël zich had bekeerd bij het oproep van Petrus, dan hadden ze zo als volk het koninkrijk ingegaan. En dan zou Jezus Christus die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Zie je het? Heb je het weer? De wederoprichting van alle dingen. Dat is als de Heer Jezus, als het koninkrijk op aarde gevestigd wordt. En dan staat erachter, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. En dan gaat hij verder, want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen. Dus God zal u een profeet verwekken uit uw broeder, uit het volk Israël. En die profeet, dat is de Heer Jezus. Ze zeiden toch ook wel eens, bent u de profeet? De profeet die Mozes had voorspeld. En Mozes had het al gezegd. En gelijk mij, die gij zult horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet gehoord zal hebben. Dus die de Heer Jezus niet hebben aangehoord en geluisterd en gehoorzaamd hebben aangenomen. Zal uitgeroeid worden uit het volk. Zie je het? Dus dat is al voorzegd. Als je de Christus zal aannemen, dan zal je dat koninkrijk ingaan. Maar wie niet luistert naar de stem van hem, die zal uitgeroeid worden. Uit het volk. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Zie je het? Dus het is allemaal waar we nu over spreken. Nou, kijk naar het schema weer, hè. Hij zegt in feite, alles waar de profeten, hier zit hier David en hier heb je Genesis, Malachi, al die bijbelboeken hebben allemaal geprofeteerd over die tijd waarin Petrus nu praat. De Messias is gekomen. Hij zegt, het is allemaal voorspeld, allemaal aangekondigd. Met andere woorden, het is nu zover, de Messias, dit is hem. En je moet naar hem luisteren. Hè? Als je niet luistert, dan zal je uitgeroeid worden. Dan ga jij dat koninkrijk niet in. Gij lieden, vers 25. Zijt kinderen der profeten en des verbonds. Het welk God met onze vader opgericht heeft, zeggende tot Abraham. En in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Gij lieden, wie zijn de gij lieden in dit vers? Tegen wie spreekt Petrus hier? Tegen het lichaam van Christus? Nee. Niet tegen de kerk, die zogenaamd bij Pinkster begonnen is, maar tegen Israël. Alleen Joden, ja? Het volk Israël. Gij lieden zijt kinderen van de profeten. Wij heidenen zijn geen kinderen van de profeten. Normaal niet, wij waren zonder God. God had geen verbond met de heidenen. God had de tempeldienst niet in Amsterdam, ja? Of in Londen. Maar in Israël, in Jeruzalem. Daar spraken de profeten over. Daar komt het koninkrijk. Daar zal de tempel zijn. Daar zal de Heer Jezus gaan regeren over de hele wereld. En dat is aan het volk Israël beloofd. En terwijl God met onze vaderen opgericht heeft. Ziet onze vaderen. Dat zijn de vader Abraham, Isaac, Jacob. De vader van het volk Israël. In uw zaad zullen alle geslachten de aarde gezegend worden. In uw zaad. Wie is dat zaad? Israël, maar met Christus aan het hoofd. Christus als de Messias. Zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dus het gaat wel om Israël, maar niet om Israël alleen. Israël is een instrument om de heidenen het evangelie te brengen. Maar eerst het volk Israël. Dan zie je ook staan in vers 26. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Tot wie? Tot Israël. En dan? Dat hij uw lieden zegenen zou, dat hij een iegelijk van u afkeerde van uw boosheden. Ziet u wel? Dus ze krijgen, je hebt hier het kruis. Ze hebben hem gekruisigd. En dan zie je hier Petrus. En hij zegt iegelijk. Dat betekent het hele volk. 1 jaar. Dat weten we vanuit Lucas. 1 jaar moet zich bekeren. Naar het koninkrijk. Nou, en zo zijn we dus gekomen. Weet u het nog, vorige week? In Handelingen 7, bij Stefanus. Ja, dus we zitten hier bij Stefanus. Stefanus. Nou, dat is precies 1 jaar. Ja, vanaf dit moment. Nou, en heeft ieder zich bekeerd van zijn boosheden? Antwoord is nee. Dus we hebben ook gezien vanuit Lucas, dat dan de grote zuivering gaat beginnen. Dan gaat de grote verdrukking beginnen. Oké, dan zegt hij. En dan zal de Heer Jezus komen. Dat is het programma, toch? Dan gaat het volk zuiveren, gaat het koninkrijk, komt de Heer Jezus naar de aarde. Nou, is de Heer Jezus gekomen daarna? Is hij gekomen? Stefanus, hij werd gestenigd. Wat zag hij? Ik zie de Zoon van God. Hè? Ik zie Jezus, ik zie staande, ter rechterhand van God. En is hij gekomen? Antwoord is ja. Kijk naar Handelingen 9. Ja? Handelingen 9. Wat zien we daar staan? Dat weten u natuurlijk allemaal. Paulus op weg naar Damascus. Nee, Handelingen 9 vers 3. En toen hij reisde is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide, wie zijt gij, heren? En de heren zeiden, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzen tegen de prikkels te slaan, enzovoort. Dus we zien de Heer Jezus, die komt wel naar beneden bij Paulus hier ook. Zien we hier Paulus staan? Komt hij hier naartoe? Naar Paulus. Hij is wel gekomen. Maar is dat de beloofde Heer Jezus die we hebben gezien, waar hij over praat, Petrus? Dan zeggen we nee. En dat moet u weten waarom dat is. We leven in die tijd die nu dichtgeklopt is, waar nergens over gesproken is door alle profeten van alle eeuw, wat we net in Handelingen 3 lazen. Er zijn dingen gezegd, dat is allemaal bekend vanuit de profeten. Maar als Jan Paulus verschijnt, dan komt de Heer Jezus met een heel andere boodschap voor deze wereld. Dan komt hij namelijk naar Paulus. En Paulus is wie? Is de apostel van wie? Van de heidenen. Om direct naar de heidenen te gaan. En daar het evangelie te verkondigen. Omdat God had een plan wat verborgen was. Dat ga ik jullie nog vertellen. Maar in feite, wat we nu gaan zien is, dan gaan we nog één keer naar Daniël terug. Want vorige week was ik eventjes van slag af. Want ja, hoe heet dat? Hilbert die zei toen wat. En toen was ik eventjes, ik ben niet zo'n ster met rekenen. Ik was gelijk eventjes de kluts kwijt. En het is toch heel belangrijk om te zien waarom bij Stefanus, ja, een keerpunt is dat de Heer Jezus daar stond. Nou, we gaan naar Daniël 9. Het is een heel belangrijk stuk. Dat moeten jullie weten. Nogmaals, dat is belangrijk. Waarom is er bij Stefanus en bij Paulus is daar iets gebeurd? Waarom is Paulus nou niet een apostel die hetzelfde verkondigt, ja, als wat Petrus heeft gedaan? Zitten we in een ander programma. Nou, in Daniël 9 vers 25, moeten we even lezen. In vers 24 staat, 70 weken zijn bestemd over uw volk. 70 weken. Ja? Dus ik lees het eventjes zo op. Nou, ik lees het even verder. 70 weken zijn bestemd over uw volk. Nou, we hebben gezien vanuit de Bijbel, een week staat voor 7 jaar. Dat kan je in Genesis 9 kan je dat, lezen. Dat kan ik je wel een keer laten zien. Dus 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad, Jeruzalem, om de overtreding te sluiten en om de zonde te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en het gezicht en de profeet te verzegelen en om de heiligheid de heiligheden te zalven. Het heel verhaal. Maar in feite zegt hij hier het. Israël is onder vreemde overheersing. Ze zijn weggevoerd, dat weten jullie. De 10 stammen en de 2 stammen. En ze zitten hier in Babel. Daniël leest de Bijbel en die zegt, hé, er zijn 70 jaren voorbij. Waar Jeremia over sprak, in Babel. En God gaat ons weer terugbrengen naar het land Israël. Maar Israël is sinds ze zijn gevangen in Babel nooit, hebben ze meer een eigen koninkrijk gehad. Ze zijn altijd onder vreemde overheersing geweest. Ze werden weggevoerd. Ze gingen terug naar Israël. Maar ze zijn altijd onder vreemde overheersing geweest. Ten tijde van de Heer Jezus waren de Romeinen, hadden het land bezet. En in deze bedeemde genade, nou oké, ze zijn wel een eigen land sinds 2000 jaar dan. Maar nog, zonder Amerika en financiële steun, is Israël ook nergens. Ja, het is nog steeds zo. Ze zullen pas hun eigen koninkrijk hebben met de Heer Jezus op de troon. Ja, straks, ja. Hier, daar zit hij. Maar dat is nu nog steeds niet gebeurd. Al 2000 jaar lang niet. Nou, wat zegt hij hier in Daniël? Dat moet je in persoonlijke Bijbelstudie maar even lezen, vers 24. Dat hij zegt 70 weken, nou we hebben het uitgerekend, dat is 490 jaar. Israël gaat wel terug naar het land Israël. Maar de straf, voordat de Messias komt, zal pas afgelopen zijn als hij komt. 70 weken, omdat ze zo ongehoorzaam zijn geweest. Ze mogen wel terug naar het land, maar de koning komt nog niet. Ze zullen onder vreemde overheersing blijven. En dat geeft dus die rekensom. Nou, en dan zie je in vers 25, weet dan en versta. Van de uitgang des woords, dat wilde je aan mij zeggen. Van de uitgang des woords, Daniël zegt, vanaf het moment dat dat aan mij verteld is. De engel zegt vanaf het uitgang des woords, dat ik dat tegen je vertel. Vanaf dit moment, om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, staat daar, tot op Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. Nou, zal ik het even heel duidelijk doen. In vers 25 zie je dus Daniël, vanaf dat tegen hem gezegd wordt, tot aan de tempel. En dan bedoel ik niet de tempel toen de Heer Jezus was, maar Israël zat in Babel gevangen. Ja, ik zat er vier tekenen. Hier zaten ze in Babel. En hier is Israël. Ja? En ze zaten daar gevangen. En ze gingen weer terug naar Israël. En ze gingen Jeruzalem herbouwen. En de tempel werd herbouwd. En daar zouden ze 7 weken over doen. Ja? Is 49 jaar. Ik schrijf het even duidelijk op. 7 weken, ja. 7 weken. Is 49 jaar. Dus ze hebben 49 jaar gedaan om die tempel in Israël te herbouwen. En dan zie je er staan, en 62 weken. De straat en de grachten zullen wederom gebouwd worden door in benauwdheid der tijden. Dus totdat Jeruzalem is 7 weken, en dan zie je daarna 62 weken. Dan zegt hij dat de tempel herbouwd is. Hier is hij herbouwd. Herbouwd. Oh, dat is een O zijn. Nou ja. Tot aan de Messias staat er, hè? Tot aan de Messias, wie is dat? Tot aan Christus is 62 weken. Zie je het, ik raak weer in de war. Is samen 69 weken. Dus tot vanaf het moment dat de tempel herbouwd is in Israël, totdat Christus komt, zijn er 62 weken overheen gegaan en die staan voor 434 jaar. Dat is wat minder belangrijk, maar toch. En als je die optelt, zit je op 483 jaar. Dus wat kunnen wij zien? Is het niet duidelijk? 483. Zo. Dus je ziet, toen Christus kwam, de Heer Jezus, toen hij op aarde kwam, zit hier op 69 weken. En er zijn 70 weken, hebben we net gelezen, voordat hij zou komen. Dus wat houden we over? 1 week. Ja? Dus Daniel, ik zeg het even zo. Vanaf de tempel herbouwd, dus vanaf Daniel tot aan Stefanus, gestenigd werd, zitten op 69 weken. Waarom zeg ik dat? Want als we verder lezen, dat staat hier. En na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Zie je het? Dus na die 62 weken, de tempel herbouwd totdat Christus is, Christus wordt verworpen. Hij wordt uitgeroeid. Wanneer is Christus uitgeroeid? Bij het kruis. Na de kruising werd hij nog aangeboden als de verlosser. Je kan je bekeren nog een jaar. Maar wanneer is de Messias is werkelijk uitgeroeid in het volk Israël? Bij Stefanus. Ze konden nog elke keer nog steeds kregen de kans. Maar ze hebben uiteindelijk gezegd, we willen niet. En toen hebben ze gezondigd tegen de Heilige Geest. Dus tot en met Stefanus van Daniel is 69 weken. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat er zijn beloofd 70 weken, dus we houden nog 1 week over. Snap je het? Dus, als wij komen, ik zal nog even lezen, na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Het zal niet voor hem zelf zijn, dat wil zeggen, er was niks tegen hem. Waarom is de Heer Jezus gekruisigd, had hij de verkeerde dingen gedaan? Nee. En een volk des vorsten, wat is dat? Het volk. Dat is des vorsten, dat spreek je met naamvallen. Dat betekent het volk van een vorst. En het volk van een vorst, dat betekent de antichrist. Het welk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed en tot het einde toe zal er krijg zijn. Dus de antichrist zal komen, en wat komt hij? Hij zal Jeruzalem bezetten, hij zal de tempel gaan bezetten, die zal herbouwd worden en daar gaat hij zitten. En hij zal de wereld gaan regeren. Als een overstromende vloed. Dat wil zeggen, de tsunami kennen we wel, hè? Die komt aan en die overstroomt het land en die stroomt over al die huizen mee. Zo is het ook met die oorlog. Hij zal al die landen overstromen. En bezetten. En heersen. Dat gaat gebeuren. En hij zal, en nu komt het. Hier staat vers 27, dat had het vorige keer tegen mij gezegd door Paula. En ik zeg, oh, noem je even helpen en herinneren, want dat ben ik vergeten, staat hier. En hij zal veel het verbond versterken, en hij staat met de hoofdletter. Maar dat spreekt niet over de Heer Jezus. Dat spreekt over de antichrist. Dus nogmaals, in de vertaling, de vertalers hebben hier een hoofdletter gebruikt, wat in de grondtekst gewoon niet staat. Ja, de ene Bijbel heeft het wel, en de andere niet, hè. Daar zie je al, daar zit dus een, Gods woord is zonder fouten. Maar dit is gewoon net zoals dat er bijvoorbeeld boven hoofdstuk 10 staat, profetie betreffende Daniels volk en de volken. Ja, dat staat niet in de grondtekst, dat hebben de vertalers erin gezet. En die hebben hier dus, in feite hebben ze, hij hebben ze met een hoofdletter gezet, en wij allemaal denken dat het over de Heer Jezus gaat. Ja? Maar dat gaat daar niet over, hij spreekt hier over de antichrist, want de antichrist zal velen, dat wil zeggen, met velen het verbond versterken 1 week. Kijk, daar heb je die week. Zie je het? Naar Stefanus zal 1 week een verbond zijn. Maar ja, dat verbond, dat sluit de Heer Jezus niet. De Heer Jezus met Stefanus, die was er nog niet. Die komt ook niet. Op dat moment had dit gaan gebeuren. Dat had de Antichrist gekomen. En die had met het volk Israël, velen, de ongelovigen, een verbond zou die maken. En wat staat er voor verbond? Hij zal het verbond versterken een week. En in die week, zie je, in de helft van de week, zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Dus wat gaat hij doen met het volk Israël? Hoe krijgt het volk Israël vrede? Nou, je ziet het toen de Heer Jezus geboren werd. Wat verwachten ze toen? Een koning. Niet dat hij voor hun zonde kwam sterven. Een koning die hun vrede zou geven. Niet meer dat ze constant door vijanden werden overheerst en belaagd en bedreigd en vernietigd. Dus wat doet de Antichrist? Hij sluit een verbond met ze. Hij zegt, jullie krijgen je tempel, jullie krijgen je offers, je wet, je mag het allemaal doen voor mij. Ik ben de heerser, maar jullie Israël mogen dat doen. En zo sluit hij vrede. Iedereen denkt, vrede, vrede, geen gevaar. Dat gaat goed. Zo'n lijden zoeken wij en zo'n lijden zoekt de hele wereld nog steeds. Ja, die zal zorgen dat er vrede komt, ook tussen de religies. Daarom hier in het park op het ogenblik, hier in Sarsenheim zijn de katholieke kerk, de gereformeerde kerk, de hervormde kerk en weet ik veel allemaal nog meer, behalve wij. Ja, we hebben daar één dienst, allemaal fijn met elkaar, ecumenisch en geweldig. Maar dat is precies wat de wereld zoekt. Vrede tussen alle religies. En wie dat voor elkaar krijgt, daar lopen ze allemaal achterna. De ongelovigen dan. En dat is precies het punt, want hij is de leugen. Ja? En de ongelovigen zullen die God niet willen, die zullen de leugen aanvaarden. Maar wie zullen het niet doen? Degene die geloven, die de Christus, die zeggen Jezus is de Messias, die zullen hem niet accepteren. Ook al geeft hij nog mooie, zulke mooie beloftes, want ze weten al lang, ja die offerdienst daar, sorry hoor, maar Christus heeft het voor mij al gedaan. Dus dat kan voor mij niks betekenen. Maar voor de ongelovigen, zo krijgt hij ze hun achter zich. Dus hij belooft ze, hij stelt een verbond en hij geeft ze vrede. Hij zal ze beschermen. Nou, dat is toch precies wat ze willen. Nou, kijk. Dus, toen Stefanus gestenigd werd, had hij 7 jaar. En daar spreken we altijd over, die 70ste week, ja? Je ziet het ook staan, Daniel 70ste week, met de Antichrist. Dat had moeten gebeuren. Nou. Oké. Dus als we zo kijken, Daniel tot Stefanus, 69 weken, ja? Is 483 jaar. Klopt dat? Kun je me nog volgen? Van Daniel tot Stefanus, de Messias is uitgegroeid, is 483 jaar, 69 weken. We hebben nog 1 week te goed. Dus plus 7 is 400, lijkt wel of je op school zit om te rekenen, 490 jaar. Dus na 490 jaar, na Stefanus nog 7 jaar, dan had het koninkrijk gevestigd. Peter zei net, dan komt hij op aarde en dan gaat hij daar regeren. Nou, we leven nu in het jaar 2007. Met andere woorden, als je dat optelt, zijn we nu al, als je dit erbij optelt, plus, ja, nou ja, ik tel het even 483, ik heb even verschil uitgerekend, het komt niet helemaal zoals hier staat. Maar zitten we dus nu al 2490 jaar dat hij nog niet gekomen is. 2500 jaar sinds Daniel. We zitten er dus ver overheen, dus vind je het gek dat ze op een gegeven moment zeggen, ja, waar blijft hij dan? Hij had te lang moeten komen. Wie weet de oplossing? Petrus heeft hem beloofd, de Messias komt. Ja, we zitten in Daniel, hè? We gaan nu naar Handelingen. Nog even. Handelingen 3. We hebben het net gelezen. Handelingen 3. Vers 19 en 20. Betert u dan, ja? En bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben, Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Welke de hemel moet ontvangen. Dus hij zit in de hemel en hij komt. Oké. Nou, je ziet het. Handelingen. Stefanus wordt gestenigd. Er breekt een grote vervolging uit. De Handelingen 8, kijk. Handelingen 7 zaten, maar Stefanus is gestenigd. En wat zien we in Handelingen 8 staan? Saulus had mede een welbehagen en zijn dood. Er werd die dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En ze werden alle verstrooid door de landen Judea en Samaria behalve de apostelen. Een grote vervolging breekt uit. Nou, volgens profetie had nu op dit moment de antichrist moeten komen en met hun een verbond gesloten. Ja, met de tempeldienst. Maar wat lezen wij bij de volgende gebeurtenis? Dat Paulus, die komt. En de apostelen worden vervolgd. En er gebeurt niks. Dus 7 jaar daarna, geen Christus. 8 jaar daarna, geen Christus. En wie weet de oplossing? Waar komen de vragen? Zegt Petrus. En vooral de tegenstanders, de ongeloven zeggen. Ja, jij met je komst. Wordt er tegen ons ook niets gezegd? Van, waar blijft hij dan, joh? Jij met je verhalen dat hij komt uit de hemel. Elke gelovige weet dat hij komt. Maar wanneer komt hij? Ja, wij weten het niet. We weten dat hij komt. Maar bij Petrus was het heel simpel. Toen hij dat verkondigde en naar Stefanus 7 jaar daarna, als je de Bijbel kende, wist je, hij had moeten komen. En hij is niet gekomen. En daar, waar zit nou de sleutel? Ga met mij mee naar 1 Petrus 3. Wat zegt Petrus daarvan? Want er zijn mensen die zeggen, nou, die kunnen ook rekenen. En die beginnen te spotten, de ongelovigen. Natuurlijk, ze zorgen toch altijd iets om te vinden, ja, om de Bijbel onbetrouwbaar te maken. Bijvoorbeeld dat de mensen ook zeggen, ja, in die Bijbel, dat is door mensen geschreven, daar staan fouten in. Er staan geen fouten in de Bijbel. God. Maar men zal altijd proberen iets te zoeken. En als men het niet begrijpt, ja, dan men zeggen, kijk, het zijn tegenstellingen in de Bijbel. Dus de Bijbel klopt niet. Of er is geen God, staat in de Bijbel. Ja, dat klopt. Maar dat staat voor de ongelovige zegt, de dwaas zegt, er is geen God. Zo kan je met God spelen, met de Bijbel spelen, ja. Maar kijk, in 1 Petrus 3, vers 3. 2 Petrus 3, sorry. 2 Petrus 3, vers 3. Sorry. Wat staat daar? Dit is wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? 2 Petrus 3, vers 3. Waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk vanaf het begin der schepping. Ze zeggen, waar blijft hij nou? Er is niks veranderd. Ik zie hem niet. Hij zou toch komen? Hij is niet gekomen. Zie je, er verandert helemaal niks. Dus je ziet, ze spotten ermee. Maar Paulus, maar Petrus zegt dan op een gegeven moment tegen hun, in vers 15, dat verklaart iets. Waarom is hij nog niet gekomen? En achterlangmoedigheid onze Heren voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven daarvan in van deze dingen sprekende, in de welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Dus waarom komt hij nog niet? Maar Petrus zegt, je moet naar Paulus kijken. Lees wat hij schrijft. Hij is het antwoord waarom hij nog niet gekomen is. God maakt echt geen rekenfout hoor. Die kan echt wel rekenen. Ja? Het is niet zo dat God nu op het laatste moment heeft hier iets bedacht, iets veranderd. Helemaal niet. Het had inderdaad moeten gebeuren. Maar God heeft ingegrepen. Hij heeft tijdelijk dit programma bij Stefanus stilgezet. En heeft Paulus geroepen. En Petrus, de grote Petrus. Voor iedereen die het niet weet, zegt hij, ik verwijs je nu naar Paulus, want hij kan je antwoord geven waarom hij nog steeds niet gekomen is. En waarom dat koninkrijk nu al 2500 jaar vanaf Daniel niet gekomen is. En vanaf Stefanus zeg maar 2000 jaar. Het had al lang moeten zijn. Maar God had een verborgen plan. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Maar eventjes nog. Ik kom nog even. Even terug naar Daniel 9 nog, de laatste keer. En je moet het thuis echt zo nu nog eens lezen en tot je door laten denken wat er nou precies staat. Nu heb je meer inzicht. Ja, ik heb zelf ook elke keer zitten lezen over denken. En dan krijg je ook echt licht. Maar wat hier belangrijk staat in vers 27. Dus we praten nu over de tijd die komen gaat. Ja? Want het is niet gebeurd. Maar we kijken nu in de toekomst, na de bedeling der genade. Als wij weggenomen zijn van de Heren. Op dat moment, ja, het schema is nu dicht. Ja, ik zal hem even open doen. Dit is dus tussengekomen, Paulus. dit is wat wij zien in de toekomst. We weten dat dat gaat gebeuren. Maar ik doe het weer even dicht, omdat ik wil even laten zien dat we nu vanaf Stefanus denken. Even niet aan de bedenkende genade wanneer wij leven denken. Gewoon echt denken zoals de Joden dachten. En wat er in de Bijbel over gezegd wordt. En wat vanuit Daniël 9, want dat zegt hij in vers 27. Hij zal velen het verbond versterken, dus hij zal met velen, ik heb even ook in het Engels gelezen, dat is duidelijk, met velen, met ongelovigen, dan snap je het ook heel goed, het verbond versterken, bevestigen voor 1 week, 7 jaar, dat weten we. Maar wat gaat hij doen? In de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoeste zijn. Ook tot de voleinding toe die vastelijk besloten zijn, er zal uitgestort worden over de verwoeste. Het is moeilijk als je dat leest. Volgende keer gaan we ook zien wat zegt de Heer Jezus. Als jullie dat zien staan in de tempel, de gruwelijke verwoesting, wat moeten jullie dan doen? Vluchten. Want hij belooft ze een week. En daar zien we het verschil. Daarom gaat het hier ook niet over de Heer Jezus. Want wij, dat liedje, er is geen schaduw van omkering in hem. Kent u dat? Dat zingen wij, hè? Waar komt dat uit? Weet jullie dat? Waar dat staat? Dat is een tekst, hè? Jacobus. En waarom zegt hij, waarom is er geen schaduw van omkering bij de Heer Jezus, bij God? Omdat, hier zie je de antichrist, die belooft een vrede, een week. Wat doet hij? Half week verbreekt hij het. God verbreekt dat niet. God gedenkt zijn verbonden. God die komt niet terug op zijn beloftes. De beloftes van God zijn onberouwelijk. Dus dat koninkrijk, dat gaat ook komen. 100%. Dat het er nu niet is, daar is een verklaring voor. En we weten dat is Paulus. Omdat we leven nu in de bedenkende genade. Maar de antichrist zal op de helft van de week, dus na 3,5 jaar, hè, 3,5 jaar, zal hij dat verbond verbreken. En ik zal je één tekst even laten zien, dan stoppen we. Om te laten zien wat er in zijn hoofd omgaat. Psalm 55 vers 21. En dan sluit ik af. Psalm 55 vers 21. Zo denkt hij, de antichrist. Dan denk je, hé, moet ik dat in de psalmen lezen? Ja, dan moet u in de psalmen onder andere lezen. Het Oude Testament staat vol met profetieën over de toekomst. Over het koninkrijk, maar ook over de dag des Heren. Over de antichrist. Wat staat in Psalm 55 vers 21? Want hij gaat hun allerlei mooie dingen beloven. Hè? Vrede, gerechtigheid. Maar hoe zeggen wij dat dan? Iemand kan een wolf zijn in wat? Schaapskleren. En dat is die. 21, 55 vers 21. Dit gaat over de antichrist. Hij slaat zijn handen aan degene die vrede met hem hadden. Hij ontheiligt zijn verbond. Zie je dat? Ze hadden vrede met hem. En wat doet hij na een half jaar? Hij verbreekt het verbond. En hij ontheiligt dat verbond. En wat staat er? Zijn mond is gladder dan boter. Zijn hart is krijg, zie je het? Hij kan het heel mooi vertellen. Maar van binnen is zijn hart oorlog. Klaar om de mensen te vernietigen. Zijn woorden zijn zachter dan olie. Kan je het voorstellen? Iemand kan heel mooi vertellen. Nog zachter dan olie. Maar dezelfde zijn blote zwaarden. Wat is een bloot zwaard? Daar heb ik eens over naast te denken. Wat is dat nou? Precies. Een getrokken zwaard. Dus die... Ja, Rachel, Floris... uit de scheden. En als je dat zwaard ontbloot, dus dat die uit de scheden is, dan is die klaar om te steken. Ja? En dat is wat hij gaat doen op de helft van de week. Hij verbreekt zijn verbond met Israël. Hij zal verbieden de offers. Want die offers zijn om aan hun God te offeren. En wie moeten ze dan aanbidden? De antichrist. Halverwege de week gaat hij in die tempel zitten en dan zullen ze hem moeten aanbidden dat hij God is. Maar God verbreekt zijn verbond niet. Zie het? Zie hoe het woord helemaal in elkaar past? Volgende keer gaan we verder, dan laat ik nog een aantal teksten zien vanuit het Oude Testament. Hoe hij denkt en wat hij van plan is, want dat kan je allemaal in de Bijbel vinden. En dan gaan we ook zien dat de Heer Jezus dan zijn volk Israël daarop voorbereidt. Als hij weg is, wat er komen gaat. En dat ze daarom ook moeten waken. Want kijk, zijn mond is gladder dan boter hoor. Ja, maar van binnen zijn hart is die een briesende leeuw. Zoekende wie hij kan verslinden. Ja? Goed, dit is de tijd. Dan zien we, het is de toekomst. En we hebben vanuit het Oude Testament laten zien. Ik geloof ervan, geloof erin dat wij worden gesterkt door de boodschap van genade. Maar ook door de kennis van Gods plan. We spreken hier over Gods plan, wat bekend is. Zometeen gaan wij met Thessalonicenzen praten. En dan praten we over de bedeling der genade waarin wij nu leven. En dan zal je gelijk zien, daar ligt onze kracht. Ja, om in deze tijd te leven. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u voor alles wat u ons rijkelijk gegeven hebt in de Heer Jezus. Vader, ik bid ook dat we hierdoor gesterkt mogen worden. Ook door de kennis in het plan wat u hebt met deze wereld op aarde. Want dat gaat ook komen. Eens zal het allemaal vrede en gerechtigheid zijn. Maar niet onder de valse beloftes van de antichrist. Maar onder de ware Christus. De Heer Jezus Christus. Onze Heer en Heiland. Amen. Amen. Amen.